Ik heb in juni al eens een keer gebeld, ik weet niet of er luisteraars zijn die dat nog weten, met een Elias Vlerik van een volksbeweging, noemen ze zich, die Constituante heet.
Ja.
En die ageren al een paar jaar tegen het ondemocratisch tot stand komen van allerlei beleid. Vooral dan van een aantal Europese verdragen die volledig ondemocratisch zijn. En die zei toen al dat ze samen met een melkveehoudersvereniging, EMB, die hadden een oproep gelanceerd omdat ze zich zorgen maakten over het naderende vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. En toen had dat EMB een alliantie opgericht met constituanten en ook met de vakbonden. En dat heette dan D1920. En D1920 betekent december, 19 en 20 december, vanwege een Europese top die volgende week doorgaat. En het idee was dan om tijdens die top rekenschap te vragen aan onze politici. Het doel was toen om die alliantie nog sterk uit te breiden, hè, buiten dan de vakbonden en die constituanten en die melkveehouders. Nu, met andere spelers van het maatschappelijk middenveld. Dat is gelukt, neem ik aan?
Dat is inderdaad gelukt, omdat dus volgende week donderdag, 19 december, vanaf 7 uur 's morgens, zullen 5 cruciale kruispunten in Brussel bezet worden door een brede alliantie van burgerbewegingen, boerenorganisaties, vakbonden, omdat die dag de Europese top doorgaat.
Ja,
en omdat we inderdaad rond 2 punten wensen gehoord te worden. Het eerste punt is dat die dag ook de laatste stemming plaatsgrijpt over het zogenaamde soberheidsverdrag. En tweede willen we ook onze stem laten horen in de tot nog toe geheime onderhandelingen die bezig zijn tussen Amerika en de Europese Unie over een vrijhandelsakkoord. Dus dat wordt eigenlijk een evenement, omdat dat voor de eerste keer is dat de Brusselse vakbonden van de Brusselse gemeenten en het gewest, die zullen 2 dagen staken. Dus dat is eigenlijk voor het eerst in ons land dat een vakbond het stakingswapen gebruikt tegen dat verdrag, maar tezelfde tijd niet alleen klassiek gaat staken door de mensen te amputeren en door, weet ik niet wat, maar zeggen van kijk, wij gaan één van die kruispunten bezetten, massaal bezetten, samen met de andere burgers om eigenlijk een krachtig signaal te geven. We hebben daarover, denk ik, toch 10, 15 zware onderhandelingen gehad met de politie. Onze bedoeling is geweest eigenlijk effectief de top, dat wil zeggen, de toegang van de Europese leiders tot de top om die te verstoren. Wij wouden daar echt die top ophouden zoals in een tijd in Seattle gebeurd is in 2000, die de aanleiding heeft gegeven tot de anders globalistische beweging. Wij zijn natuurlijk realistisch genoeg dat wij beseften dat wij daarvoor niet de onmiddellijke krachtsverhoudingen hebben en wij zijn in onderhandeling gaan met de politie, met wie dat wij een schriftelijk akkoord hebben om die 5 cruciale kruispunten, dus dat is aan de Kruitenlaan, aan de Biljartstraat, kruispunt Biljartstraat Kunstlaan, kruispunt Biljartstraat Oudergemse Steenweg, Pacheco en Arenberg, op die kruispunten vanaf 7 uur 's morgens te bezetten. U zult zeggen, ja, maar dan ben je toch eigenlijk bezig om de mensen te ambeteren. Wel nu, wanneer er een Europese top is, dan is Brussel altijd geblokkeerd. Die top, dat de Brusselaars, die weten dat, ook de mensen die in Brussel werken, die weten dat ze niet zomaar gelijkwaar kunnen rijden. Dus wij, die kruispunten zijn kruispunten waar als mensen Brussel binnenkomen, dat zij ook kunnen terugkeren en dat ze een alternatieve route kunnen aangaan.
Ah, dus jullie werken eigenlijk als een soort versterking van de politie dan?
Nee, moest u weten hoe zwaar dat die onderhandelingen geweest zijn. Het is helemaal niet. Het is een manier om ons te uiten. Het is een manier om de stilte te breken over die hele belangrijke besprekingen die bezig zijn. Vandaar een warme oproep om vanaf 7 uur op een van die kruispunten aanwezig te zijn. De bedoeling om een alliantie te maken, om voor het eerst eigenlijk sinds 50, 60 jaar dat in België boeren en arbeiders terug eigenlijk samen een verbond maken en samen tegen de 1%, tegen de liberalisering en tegen dat inleveringsbeleid van Europa om daar samen een vuist te maken. Ja, dat zijn nieuwe allianties die groeien. Dat is een begin. De bedoeling is van daarmee door te gaan om naar de verkiezingen toe, naar de concrete problemen van de bevolking die het slachtoffer is van heel dat besparingsbeleid, ook op juridisch vlak, is de bedoeling om daarmee voor te gaan en stap voor stap een brede alliantie van de 99% uit te bouwen.
Ah ja, nu ik ga toch nog even terug naar mijn eerste vraag, want u zei daarnet vakbonden en boeren en arbeiders, maar ik zie toch ook nog wel andere organisaties uit het middenveld in jullie lijstje staan. Wie is er allemaal zoal bij betrokken?
Die zijn er allemaal bij betrokken. Dus één na de andere begint zich aan te sluiten. Dat zijn culturele organisaties, jonge organisaties. Dus armoedeplatformen in Brussel. Dag na dag beginnen er nu zowel Duitsstalige, Franstalige als Nederlandstalige organisaties en mensen beginnen zich aan te sluiten. Dus ik denk dat dat een heel belangrijk evenement wordt.
Ja, ik zie ook mensen uit de vredesbeweging en anderen die toch ook wel wat ervaring hebben met het voeren van actie, dus dat is altijd handig dat jullie die organisatorische know-how in huis hebben. En ik zie hier tot mijn vreugde ook Radio Paniek en Radio Air Libre. Dat zijn zo wat onze Brusselse tegenhangers, hè, Joris?
Ah, wel, Radio Paniek die gaan en Radio Air Libre die gaan gans het evenement verslaan. Als Radio Centraal dat ook kan doen, zijn ze altijd welkom. En de vredesbeweging, dat is inderdaad interessant, die hadden eigenlijk al op het ogenblik in juni dat wij onze manifestatie beslist hadden, die hadden toen al acties gepland. Omdat een punt dat geagendeerd staat op de top betreft ook het militaire Europa. Dus wij hebben onmiddellijk contact gehad met elkaar. Zij zijn naar onze drie algemene vergaderingen gekomen in Brussel ter voorbereiding van de blokkade. En dus wij werken samen, maar zij hebben ook een programma behouden. Zij zullen ook op bepaalde punten aanwezig zijn, daar waar dat zij kritiek kunnen geven op de militarisering van Europa, omdat dus Europa een van de grote draaischijven is in de wapenexport.
Ja, inderdaad, we hadden toevallig nu vorige week, of niet toevallig, Tom Cox van Vredesactie in de studio, en die heeft toen toegelicht dat zij op 19 december ook allerlei organiseren rond het steeds militairdere Europa, waarin steeds meer beleid bepaald wordt door het bedrijfsleven. Dat is ook wel een van de punten van kritiek die jullie uiten, denk ik. Hè?
Absoluut. Dus wij werken goed samen. Dus dat is eigenlijk één actie geworden. Je ziet ook op de site en je ziet ook op Facebook en dergelijke dat de verschillende vakbonden en organisaties ook hun eigen materiaal maken. Dus dat is allemaal zeer goed. Maar om een concrete antwoord op uw punt. Dus indien zij uiteraard op de militaire sector wijzen, is onze focus vooral gericht op het bankwezen. Dus op de banken. Omdat het soberheidsverdrag dat nu als dus België is het laatste land dat soberheidsverdrag gaat ratificeren. Die stemming gebeurt dus donderdag 19 december in het Waalse parlement. Het voorlaatste parlement samen met Brusselse dat gaat ratificeren. En België gaat het laatste land zijn dat verdrag gaat ratificeren.
Ja, nu, ik wou nog eens even iets vragen over dat verdrag, want ik las zo wat in jullie achtergrondinformatie. Ik dacht eerst dat iets van de EU was. Maar dan leek het iets van de muntunie te zijn, maar dan lijkt het dat er landen bij zijn die niet in die muntunie zitten en anderen die er wel in zitten die niet meedoen. Wie zit er nu eigenlijk in dat begrotingsverdrag?
25 landen, dus het is een verdrag dat oorspronkelijk bedoeld was voor de 27, maar dus Tsjechië heeft het niet getekend en het andere land schiet er te buiten. Denemarken. Ja, Denemarken. Dus 25 landen hebben dat getekend. En het is de bedoeling binnen de 5 jaar dat effectief ook wel een verdrag wordt voor allemaal. Een verbindend verdrag. Nu, om het niet technisch te houden. Dus dit is eigenlijk het resultaat geëist door Merkel als enige om de controle van de Europese Commissie te verkrijgen over de begrotingen van de lidstaten. Ter compensatie van de inbreng die de Europese Unie en de lidstaten hebben gerealiseerd om de euro te redden. Dus in het voorjaar van 2010 is er een speculatiegolf op de euro gekomen naar aanleiding van informatie over de begroting van Griekenland. De grote banksysteem, de grote financiële markten, die hebben op de euro gespeculeerd en de staten zijn tussengekomen om die speculatie tegen te houden. Dus het idee van Merkel en van Duitsland is geweest van kijk, het geld dat we daarvoor gebruiken, dat gaan we maar één keer doen. Daar moet daarnaast staan dat de Europese Unie rechtstreeks kan ingrijpen op de begrotingen van de lidstaten. En de inhoud van het verdrag houdt in dat de begrotingsnormen strenger worden dan de begrotingsnormen van in het verdrag van Maastricht. Met name dat er maar een tekort mag zijn van 0,5% vanaf 2015. Maar vooral ook dat landen veel sneller aan een bepaald ritme hun schulden moeten afbetalen. Dus de kritiek die wij daarop hebben, dat is dat op die manier de gewone bevolking door inlevering, door soberheidsbeleid, door besparingen, dat die eigenlijk die bodemloze putten van het banksysteem eigenlijk betalen.
Ja, het gaat natuurlijk niet zozeer om het feit dat de begrotingen in evenwicht worden gebracht, want dat klinkt op zich natuurlijk niet slecht. Het gaat meer om de manier waarop, neem ik aan.
Nee, op zich kan niemand iets tegen hebben dat begrotingen in evenwicht zijn, maar als begrotingen in evenwicht moeten gemaakt worden om zo'n failliet, speculatief banksysteem draaiend te houden, dan is dat niet rechtvaardig, niet efficiënt. En dat is nu juist hetgeen dat we de afgelopen 3 jaar zien, dat de gans dat besparingsbeleid juist de recessie in Europa versterkt en zelfs opwekt. Dus je ziet dat heel duidelijk in Griekenland. Al 3, 4 jaar aan een stuk is dat land in een zware recessie. Worden daar honderden miljarden bespaard. Wel nu, de schuld van Griekenland aan die banken, die neemt toe. En dat is nu juist de kritiek die wij maken en die meer en meer vandaag en dag de meerderheid van de economisten, denk aan Paul de Rauwe, denk aan Krugman en dergelijke, gans dat besparingsbeleid is onproductief, onrechtvaardig en leidt ons tot een situatie zoals in de jaren 30.
Ja, want ik heb een vraagje verband daarmee, vermeld de jaren 30. Het komt er eigenlijk op neer dat ze dus het Keynesianisme overboord smijten en zeggen dat zelfs in tijden van crisis, je mag eigenlijk nooit schulden maken en dus investeren om de economie aan te trekken, dat is niet de goede manier.
Ze creëren het Keynesianisme voor de banken.
Ja,
ze creëren socialisme voor de banken. Dat wil zeggen, ze gaan de schulden aan de banken en de risico's die de banken genomen hebben, die laten ze dragen door ons, door de gemeenschap, door de burger.
De vraag die ik had was enerzijds politiek. We hebben toen Dirk van der Malen erover gesproken, denk anderhalf jaar geleden, toen dat dus de regeringsleiders dat overeengekomen was en er nog niks gestemd was. Dat is helemaal niet in het nieuws gekomen, dat die zaak dus in het federaal parlement gestemd zou zijn. En hij zei toen, ja, we zullen dat niet zomaar laten passeren. Maar dat is dan wel gebeurd, moet ik dan zeggen. Heeft de SPA en de marxistische, om iemand anders te citeren, PS, dat dan goed gekeurd?
Geen, in Vlaanderen heeft geen enkele partij tegengestemd. Dus kijk op de stemming van 19 december 2012, stoemelings, vlak voor de kerstvakantie, zonder dat eigenlijk iemand weet als zoveelste punt, heeft geen enkele parlementslid daar tegengestemd.
Ook Groen is daarvoor gestemd, of hebben die zich onthouden?
Groen en het Vlaams Belang, die hebben de plaspauze georganiseerd. Die zijn proper weggegaan uit de stemming om zich niet te confronteren, veronderstel ik, om daar kardader tegen te stemmen. En dat heeft te maken met een speciale, heel speciale omstandigheid in België. En dat is ook de reden waarom dat België het laatste land is dat dat verdrag gestemd heeft. Dat heeft te maken met heel de communautaire crisis. Dus heel die communautaire crisis die draait in essentie op de controle over de begrotingen van de deelstaten, van de gewesten en de gemeenschappen. Ja. En dus het probleem in België is dat Europa geëist heeft van de federale regering dat er juridische garanties zijn dat ook de begrotingen van de gemeenschappen, van de gewesten, van de provincies en van de gemeenten, dat die onder de rechtstreekse controle komen van de Europese Commissie en Eurostat.
Ja, maar u zei Vlaanderen, de Vlaamse parlementsleden hebben allemaal voorgestemd en een paar zijn er weggelopen. En de PS?
Dus die hebben voorgestemd, uiteraard. Dus voor de PS, voor alle partijen, alle partijen die in het achtpartijenoverleg zitten voor de staatshervorming, alle partijen die ergens in een regering zitten, die hebben daar allemaal voor gestemd. Dus op het ogenblik vorig jaar, op 24 juni 2012, toen Elio Di Rupo zijn handtekening gezet heeft in dat verdrag en waarbij dat de ratificatieperiode start, daags daarvoor heeft Elio Di Rupo alle regeringen van dit land, dus onze alle regeringen, het handtekening gevraagd dat zij allemaal dat verdrag zullen goedkeuren. Dus dat betekent de N-VA in Vlaanderen, die federaal in de oppositie zit, heeft dat verdrag goedgekeurd. Terwijl anderzijds Ecolo, die in Wallonië en in Brussel in de regering zit, die hebben dat verdrag allemaal goedgekeurd. Alle politieke partijen in België keuren dit goed. En in Vlaanderen is daar geen woord, maar ook geen woord in de media over verschenen. Waarom? Omdat juist dat verdrag door de regering Di Rupo als hefboom, als stok gebruikt is om de communautaire pacificatie te organiseren. Groen en Ecolo zitten in het achtpartijenoverleg voor de zesde staatshervorming en hebben dit verdrag eigenlijk in de feite aanvaard en in de feite aanvaard dat Europa nu de controle overneemt van de begrotingen van onze gemeenten en de deelstaten. Idem voor de N-VA, die zoveel kritiek heeft op die groepen, wel nu N-VA en PS, wat die kwestie betreft over de besparingsbeleid en over een tussenkomst van de Europese Commissie in onze begrotingen, N-VA en PS voeren daarmee hetzelfde standpunt uit en stemmen zonder enig punt van kritiek stoemelings heel dat verdrag.
Dus uw kritiek is au fond dat er helemaal geen publiek debat over die zaken wordt gevoerd?
Behalve in het Duitsstalig parlement. Dus wij volgen nu al een jaar al die discussies in het parlement. Het enigste plaats waar men kan zeggen dat vanuit parlementair standpunt, dus ik ga dat nu niet overroepen, maar we moeten gewoon de zaken kijken zoals ze zijn, dat we zeggen gewoon vanuit standpunt van de parlementaire democratie, waar er een debat geweest is in het Duitsstalig parlement.
Ja, dus daar verloopt het dan nog enigszins democratisch?
Binnen de parlementaire normen is dat enigszins democratisch. Dat wil zeggen, daar is een hoorzitting geweest, dat zijn 8 experts. Dus dat wil zeggen, oppositie en meerderheid mochten experts uitnodigen. Die hebben 8 experts uitgenodigd. En nu raad eens, van die 8 hebben er 7 gezegd, dit moet u niet tekenen. Behalve alleen de lokale vertegenwoordiger van het VBO, die hebben gezegd, tekent dit. Alle andere experts, economisten, mijn professor uit Duitsland, de vakbonden, ATTAC, Middenveld en dergelijke, die hebben allemaal gezegd, je moet dit niet tekenen. Ze hebben dat toch gedaan.
Ja.
En daar is een debat geweest, ook de pers, het is heel erg aardig, je kunt dat op onze site zien. Je moet echt eens het verslag bekijken van de BRF, dus de Belgische Rundfunk, dat is de lokale VRT daar. Ik ben ervan geschrokken, men geeft ons daar de ruimte, wij zijn daar uitgebreid geïnterviewd geweest, men heeft daar pro en contra. Dat is ook een zender waar op heel kort eigenlijk dat begrotingsverdrag klaar en duidelijk pedagogisch wordt uitgelegd, en waar ook de link gemaakt wordt met de banken. Omdat dus dat verdrag is gekoppeld aan de bijdrage die de lidstaten gedaan hebben in dat zogezegd euromonetair fonds, die Griekenland en Portugal en Cyprus en Ierland moeten helpen. Dus de hele discussie binnen de regering Di Rupo is, ja, als wij dat verdrag niet tekenen, en België wordt het slachtoffer van de speculatie van de financiële markten, zoals we erkend hebben bij de vorming van de regering. Jammer, dan kan België eigenlijk geen geld trekken en geen leningen trekken uit dat euromonetair fonds.
Dus
dat is de chantage die eigenlijk uitgevoerd wordt.
Ja, nu, onze tijd begint te korten, dus ik zou het begrotingsverdrag niet meer verder willen uittypen. Er staan trouwens allerlei interessante links op jullie site voor wie meer achtergrondinformatie wil. Maar wat ik wilde vragen, er is nog een tweede foute zaak, vinden jullie, waar jullie tegen ageren, en dat is dat transatlantisch vrijhandelsverdrag. Wil u daar nog een woordje over zeggen?
Dat gaat geen verdrag worden, dat is een akkoord.
Dus geen verdrag, maar wat is het verschil?
Het verschil is, en dat is nu de discussie, de Gucht heeft daar nog geen echte uitspraak over de oude commissie, maar allicht gaan de nationale parlementen dat niet moeten ratificeren. Dus Europa heeft sinds het verdrag van Lissabon eigenlijk juridische persoonlijkheid. Dus dat wil zeggen dat de Europese Commissie en de Europese instellingen eigenlijk akkoorden kunnen maken met andere, met Amerika, die een rechtskracht hebben.
Nu even voor alle duidelijkheid, u zegt Amerika, u bedoelt, neem ik aan het land, hè, de VSA, niet het continent. Hè, want...
Nee, de Verenigde Staten.
Ja.
Dat zal een vrijhandelsakkoord zijn tussen de Verenigde Staten en de Europese gemeenschap, dat door de Commissie, door de Raad en het Europese Parlement zal moeten worden.
Ja, en ook hier geen publiek debat.
Nee, geen publiek debat. Dus dat wil zeggen, de commissie die onderhandelt in alle discretie. Er is geen enkel informatie daarover waar precies de grenzen liggen, wat de deals zijn. Dus wat we wel weten is dat dat eigenlijk een soort verdrag nieuwe generatie wordt. Dus dat gaat niet alleen over tolheffingen, douane, invoerheffingen. Dat gaat ook over investeringen, patentrecht en openbare aanbestedingen. Dat wil zeggen, net zoals het vrijhandelsakkoord met Zuid-Korea en dergelijke, zullen multinationals ruimte krijgen om in Europa, in Amerika, investeringen te doen. En hier ziet het ernaar uit dat de democratische controle daarover wordt omgekeerd, dat het niet zal zijn dat landen bepaalde normen kunnen stellen aan die buitenlandse investering. Nee, het zullen de multinationals zelf zijn die landen voor de arbitrage zullen kunnen trekken wanneer dat de vrije handel en de vrijheid van investering niet nagevolgd worden.
Dus zij kunnen de wetgeving van een lokale regering aanklagen?
Dat zit in de pijplijn. Dus er zijn geen documenten, we weten het niet, maar dus de mensen die daarmee bezig zijn, die wijzen op het gevaar dat die omkering eigenlijk van de controle op dat soort, de naleving van dat soort akkoorden, inderdaad in die richting gaan.
Goed, we moeten nog verder afgaan, ronden. Dus ik zou even nog met u willen overlopen. Wat staat er nu precies op het programma? Want u vermeldde al de actiedag op donderdag, die blokkade van 7 uur 's morgens tot middernacht. Maar er was woensdagavond ook nog iets moois te beleven.
Woensdagavond is een heel interessante meeting in het gebouw van het EVV op de Albert II-laan aan het Noordstation. Het EVV, het Europees Vakverbond.
Ja.
Dus dat begint om 18 uur. De deuren gaan open om 18 uur. Dan gaan 7 vertegenwoordigers van verschillende Europese landen spreken om te getuigen over de nefaste rol van het Europees financieel en begrotingsbeleid. En het geheel zal omkaderd worden door Susan George. Dus een bekend figuur, Franse figuur, die mee aan de basis lag van de anders-globalistische beweging in het begin van de eeuw. En die eigenlijk de actie en de meeting een beetje patroneert.
Ja, wil u nog eens even overlopen wie dat er dan komen die avond? Want dat waren toch wel...
Ik ken de namen niet van buiten. Het is een Duitse vakbondsleider, ja. Een Griekse werkloze, een Spaanse vrouwenactiviste. Het programma staat op de site. Het zijn allemaal interessante mensen. Het publiek kan hen vragen stellen. We gaan kunnen in debat treden. En de meeting wordt georganiseerd samen met Alter Summit. Dat is eigenlijk een vereniging van ongeveer 250 verenigingen in Europa, vakbonden, burgerbewegingen, sociale bewegingen, die zich aaneengesloten hebben. En dus de meeting wordt samen met hen georganiseerd.
Goed.
Het voornaamste is zoveel mogelijk mensen naar Brussel om 7 uur daar zijn, want om 7 uur begint de blokkade. Dus hoe vroeger, hoe beter. Die boeren komen met tractoren, kom mee met muziekinstrumenten, kom mee met uw vrienden, nodig zoveel mogelijk uit. Dat gaat zeker een succes worden.